Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners kijken we naar de impact van werk op je gezondheid. Die is positief en negatief. De vraag is, hoe hou je de schade een beetje beperkt? Verder werk voor iemand die graag sleutelt aan enorme onderwatervaartuigen van Defensie. En we hebben een AI-tool die video's kan maken met in de hoofdrol jouw eigen avatar. Nou, hoor je allemaal zo meteen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Rens de Jong.
Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke.
Dag Rens.
We hadden het eerder in een uitzending over AI en die ging dan banen kosten. Maar nu kwam jij iets tegen waar CEO's ook zenuwachtig beginnen te worden.
Ja.
Mooi.
Ja, eerst zagen ze kansen, om het een beetje negatief te stellen. Maar ja, met de krapte mag je het misschien toch ook echt wel kansen noemen om met minder mensen toe te kunnen. Maar nu zien ze dat AI ook hun eigen taken begint over te nemen. En dat blijkt dus uit een onderzoek van Ant Digital. Die heeft honderden CEO's in de VS, het VK en in Nederland ondervraagd. Dat ongeveer 43% van die CEO's gelooft dat kunstmatige intelligentie hun baan kan overnemen.
Wauw.
Nou ja, ongeveer hetzelfde deel. 45% geeft ook al aan stiekem belangrijke beslissingen te nemen op basis van informatie die ze kregen via ChatGPT.
Dat kan ook best wel misgaan, denk ik dan, met al dat verzinnende, hallucinerende GPT. Maar goed, ja. Oké. En hoe gaan ze met deze vrees om?
Nou, een deel zet echt ook op in om hun mensen digitaal vaardiger te maken. En ik denk ook wel zichzelf. Maar er is ook een groep die steekt de kop toch wel in het zand. En die verbiedt zelfs het gebruik van generatieve AI op het werk.
Nou, dat ligt natuurlijk wel een uitdaging, of niet?
Ja, het wordt een beetje zoeken naar een goede balans tussen het wel benutten van die voordelen van AI en ook goed omgaan met de ethische en de praktische uitdagingen ervan. Nou, ik dacht, laat ik ChatGPT nou eens even vragen wat een goed advies is.
Ja.
Nou, dat luidt, CEO's die moeten transparantie en betrokkenheid tonen bij het nemen van beslissingen over de integratie van AI in de werkplek.
Daar kunnen we net niks mee.
Dus.
Maar goed, het hangt er ook heel erg vanaf welke vraag je aan AI stelt of het een beetje waarde oplevert. Hè? Maar goed, er zijn weer banencijfers. Je gaat ons tot niet verdrinken in cijfers.
Nee, ik ga het proberen het niet te doen.
Okay.
Maar we kunnen wel, denk ik, toch een vast plekje voor de banencijfers reserveren in het blokje. Want nu gaat het dan weer over maart.
Ja.
Nou, de beweging van februari zet zich voort.
Je bent een soort weervrouw geworden. Ja.
Vorige keer hadden we het over dat het van zeer krap naar krap gaat. Nou, het is nog steeds wel krap. Maar de druk gaat er wel echt een beetje af. Dat blijkt nu uit cijfers van het CBS. In februari en maart waren er wat minder banen. De werkloosheid steeg een beetje. En ook het aantal vacatures daalde iets. Nou, het CBS concludeert daaruit dat de arbeidsmarktspanning nu op een wat lager punt zit. En zelfs op het laagste punt van de afgelopen 2 jaar.
Oké, op zich wel goed nieuws dat er een beetje druk van de ketel gaat, toch?
Ja, lijkt me op zich prima, want die druk was heel hoog. En is eigenlijk ook denk ik nog steeds wel heel hoog. Maar het heeft ook wel weer gevolgen voor de participatie. Waar we zo trots op zijn dat die in Nederland eigenlijk relatief hoog is. Als je het ook vergelijkt met andere landen.
Ja, heel veel mensen werken gewoon.
Ja, de participatie
of het deeltijds
is,
of niet.
Ja,
maar, ja,
we doen gewoon met heel veel mensen mee.
Ja.
We zitten op dit moment op 73,2%. Om er toch even een getal in te stoppen. Dat is dus wel iets lager dan de piek die we uiteindelijk in januari hadden.
Nou, dat is best veel.
Dat is een heel keurig getal, lijkt
keurig
me nog steeds. Ook al is het iets aan het afnemen.
Goed rapportcijfer. Dan rug, knie en schouderklachten.
Ja, net nu wij een uitzending maken over hoe werk ook echt een aanslag kan zijn op je gezondheid, komt er net een rapport naar buiten van Acturen. Dat is een private uitvoerder van sociale zekerheid. Dat 8 op de 10 medewerkers last heeft van zijn lage rug, knieën of schouders. Zo. Of allemaal.
Wauw.
En in ruim 3/4 van die gevallen komt dat ook nog eens door, het werk.
Oh.
Ja, wat zou hier nou aan de hand zijn? We hebben het hier over het bewegingsapparaat met deze lichaamsdelen. Nou, misschien kunnen we even bellen met de baas van Acturen. Dat is Maudie Derks.
Maudie, ben je daar? Dan rug, knie en schouderklachten wilde jij het over hebben.
Ja, net nu we een hele uitzending maken over hoe werk ook echt een aanslag kan zijn op je gezondheid, komt er een onderzoek naar buiten van Acture, dat is een private uitvoerder van sociale zekerheid, dat 8 op de 10 medewerkers last heeft van de lage rug, knieën en schouders. We hebben het hier over het bewegingsapparaat. Mm. En in ruim 3/4 van die gevallen komt dat door het werk.
Oh,
nou, wat is hier aan de hand? Misschien kunnen we wel even bellen met de baas van Acture. Dat is Maudy Derks.
Eens even kijken of ik Maudy aan de lijn heb. Maudy, ben je daar?
Ik ben er.
Wat een hoge aantallen.
Nou hè.
8 op de 10.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook nog wel van schrok. Kijk, we zijn het onderzoek gestart toen we zelf uit onze data haalden dat er een toename was van het aantal meldingen met als oorzaak klachten aan het bewegingsapparaat. Maar 8 op de 10, dat is veel.
Ja.
Dat is echt veel.
Ja.
Waarbij, als ik het mag nuanceren, niet iedere klacht leidt tot een ziekmelding. He, je kan ook wel eens opstaan en dat je denkt van mijn rug of mijn schouders zijn stijf. Maar dat wil niet per se zeggen dat je je dan ziek meldt. Ja.
En hoe weten we of dat door het werk komt? Hè? Want dat zeggen jullie ook, 3/4 van die gevallen komt door het werk.
Ja, dat zeggen mensen. Oh. En mensen geven aan dat het werk gerelateerd is.
Ja, en weten we dan daar de oorzaak van? Zitten ze allemaal of is het iets anders?
Nou, je ziet dat mensen die heel vaak klachten ervaren, dat vaak ook de mensen zijn die niet thuis werken. Dus dan moet je denken aan de kapster of de bouwvakker. En mensen die af en toe, of schouderklachten, wat weer meer bij vrouwen voorkomt. En dat heeft ook wel degelijk te maken inderdaad met zittend werken en ingespannen, voorovergebogen, telewerken, dat soort activiteiten.
En komt het dan door dat mensen op kantoor zitten of komt het omdat mensen thuis zitten of maakt dat niet uit?
Dat maakt niet uit. Dat maakt significant niet uit. Dus het is maar een heel klein verschil tussen thuiswerken en niet thuiswerken als het gaat om het last hebben van klachten. Mm-hmm. Wat je wel ziet is dat met name het minder bewegen bij thuiswerkers wel oorzaak is van klachten, regelmatige klachten.
Oh ja, minder bewegen? Ik dacht al dat we dan de was gingen doen en een wandelingetje maken en dat soort dingen. Ja. Dat we meer bewogen. Maar dat is dus niet zo, begrijp ik.
Nee, bij het niet thuiswerken, dus het op kantoor werken, dan heb je toch wat meer de regelmatige gang naar de koffiemachine of het nemen van de trap naar een andere verdieping. En dat doe je met thuiswerken minder. En inderdaad, er zijn ook mensen die meer bewegen, maar dat is een duidelijke minderheid. En de mensen die minder bewegen zijn daar in de meerderheid.
Ja, ja, okay.
Ze zitten toch te veel op de stoel.
Ja.
Zitten is het nieuwe roken.
Ja, precies. En hoe groot is de boosdoener van stress bij lichamelijke klachten?
Nou, op het moment dat er sprake is van ook psychische klachten, dus ze hebben die combinatie ook onderzocht. En op het moment dat er al sprake is van psychische klachten en daar komen dan klachten aan het bewegingsapparaat bij, dan duurt het herstel wel een stuk langer. Mm. Dus op het moment dat je dubbele klachten hebt, zeg maar, dan duurt het herstel gemiddeld 1,5 maand langer dan wanneer je enkel klachten aan het bewegingsapparaat hebt.
Ja, ja. En ik zag nog een serieuze groep die uit bed werkt.
Ja, dat is wat, hè? Ik probeer me daar iets bij voor te stellen. Met de laptop.
Hoeveel mensen waren dat?
Het waren van het aantal respondenten was het iets van 2-3%. Maar wel significant genoeg om inderdaad genoemd te worden.
Ja.
En toch wel grappig dat mensen zeggen, en dan gaat het over mensen die zeggen altijd uit bed te werken. Hè? Dus altijd uit bed te werken.
Ik heb daar wel beeld.
Ik denk dat ze klein behuisd zijn. Wat denk jij?
Ja, of dat het sekswerkers zijn. Ja, toch?
Oh, die had ik nog niet zo, nee, ja, nog niet zo bedacht.
Je moet open mind hebben. Even ja, de vraag is even hier. Oké, wat doen we eraan? Want we kunnen natuurlijk allemaal trainingen doen en zo. Ga rechtop zitten, zoals mijn moeder altijd tegen me zei.
Wat denk ik een goed moment is, ook om mensen te vertellen hoe je omgaat met de ergonomie op de werkplek, is met name ook op het moment dat mensen nieuw bij je komen werken. En je hebt dan vaak een hele lijst waarin je zegt van oké, dit zijn onze huisregels, dit is hoe we het hier doen, dit is ons thuiswerkbeleid bijvoorbeeld. Maar het gaat weinig over de ergonomie van de werkplek, terwijl je wel ziet dat het dus inderdaad toch leidt tot heel veel klachten. En dus dat zou een heel logisch moment zijn om daar dan ook aandacht aan te besteden. Zodat je eigenlijk allebei vanuit een gelijk informatieniveau aan het werk begint. Ja, ja. En daarmee dus ook daar beter op kan letten.
Ja. Maudy, dankjewel.
Dank je.
Rens de Jong.
En dan nu de themavraag van deze uitzending. En die draait om de invloed van werk op onze gezondheid. Want werk is goed voor je. Tenminste, dat hoor je altijd. Maar wat doet het met onze gezondheid? Nou, de impact is vaak erg negatief. Uit cijfers blijkt dat psychische klachten steeds meer toenemen als gevolg van bijvoorbeeld hoge werkdruk. Maar lichamelijk piept en kraakt het ook flink. Zo'n 2/3 van de werkende Nederlanders heeft last van werkgerelateerde fysieke klachten. Hoe is het zover gekomen? En hoe kunnen we zo werken dat het juist onze gezondheid stimuleert in plaats van afbreekt? Nou, dat ga ik onderzoeken in deze aflevering van BNR Werkverkenners. Want wat is nou precies gezond en ongezond? Ja, dat wil ik natuurlijk eerst weten. En daarvoor moet je eerst kijken naar hoe de mens in elkaar zit en wat ons lichaam nodig heeft.
We zien dus ook dat er heel veel mismatches zijn in hoe we dus nu dagelijks leven en handelen versus wat voor ons lichaam dus gezond is.
Ja, als je de verhouding lichaam en werk niet goed in balans hebt, dan zorgt dat voor problemen.
We willen gewoon in een groep horen. Dus we gaan heel hard werken, maar krijg je die waardering niet terug, dan put dat op een gegeven moment uit.
En wat ook niet helpt, is dat werkgevers een nogal eenzijdige blik blijken te hebben als het gaat om welzijn op de werkvloer.
De meest traditionele opvatting over gezondheid op het werk gaat dus inderdaad wel over je fit voelen, de trap nemen, gezond fruit eten. Maar welzijn is veel breder dan gezondheid.
Ja, de fout die vaak wordt gemaakt is dat de faciliteiten op kantoor wel helemaal tip-top in orde zijn, maar dat is gewoon niet voldoende.
Ik denk dat heel veel werkgevers veel investeren in ergonomie, in goede omstandigheden, maar dan houdt het op een gegeven moment ergens op.
Ja, was er maar een perfect spoorboekje voor een gezonde werkomgeving waar iedere werkgever zich aan kan houden, maar helaas, die bestaat niet.
Wat stress veroorzaakt is ook per persoon verschillend. Dus je kan als arts, zelf niet als bedrijfsarts, een standaard recept geven van Oké, er is sprake van psychisch verzuim. Dit is de weg naar herstel.
En toch gaan we een poging wagen vandaag met als hoofddoel
op naar de welzijn stimulerende werkomgeving.
Rens de Jong.
Mijn eerste gast is een bedrijfsarts. En die ziet dus allerlei soorten mensen voorbij komen met verschillende werkgerelateerde klachten. Ik was benieuwd naar hoe hij naar gezondheid op het werk kijkt.
Mijn naam is Corné Roelen. Ik ben bedrijfsarts. Ik werk bij ArboUnie. En daarnaast ben ik ook hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Is ons werk eigenlijk wel goed voor de gezondheid, vroegen wij ons af?
Zeker.
Ja?
De dokter vindt van wel. Dat klinkt misschien vreemd, omdat we natuurlijk altijd uitkijken naar een weekend of naar een vakantie.
Ja.
Maar toch, werk geeft invulling aan je dag. Het geeft structuur. Je bent met iets bezig, je kan een bijdrage leveren, je participeert. Dus je bent zinvol bezig en dat geeft waardering en dat is gezond.
Ja, dus want ik lees ook allerlei verhalen over uitval, psychische klachten, fysieke klachten. Maar nog steeds begrijp ik, is werk staat in de plus als het gaat om gezondheid.
Zeker, en sterker nog, zelfs slecht werk is beter dan helemaal niks doen op een dag.
Oh ja, blijkt dat echt uit onderzoek?
Ja, mensen die helemaal geen werk hebben, hebben ook geen ritme in de dag, zijn somberder, futlozer, eenzamer ook en hebben geen ritme, dus leven ook minder gezond.
Ja. Nou kennen we natuurlijk de welbekende zitpandemie. Die zorgt volgens onderzoeksorganisatie TNO voor jaarlijks 21.000 vroegtijdige doden. Daar schrok ik eigenlijk wel van. Zijn er nog meer van dit soort verborgen pandemieën?
Nou, verborgen pandemie is het misschien niet, maar ik denk wel wat we in vakjargon presentisme noemen, dus mensen zijn op hun werk, maar eigenlijk weinig productief, is een veel groter probleem dan het verzuim waar we het vaak over hebben, wat wel zichtbaar is.
Waar zie ik aan of mijn personeel leidt aan presentisme?
Als ik mensen in het verzuim begeleid, bij wijze van voorbeeld, en mensen gaan weer terugkeren naar werk, dan adviseer ik managers altijd van meld je medewerkers beter of hersteld naar rato van wat ze doen, de output die ze leveren en niet naar wat ze aanwezig zijn. En dan krijg ik bijna stevast de vraag van de manager van ja, hoe moet ik de output van mijn medewerker meten?
Mm-hmm.
En soms verrast me dat wel, want je neemt als bedrijf mensen aan, maar eigenlijk weet je ook niet goed wat die mensen dan aan output moeten leveren. Ja, wat ik in de spreekkamer heel vaak merk is als niet duidelijk is wat je op een dag doet en wanneer je werk klaar is, nemen mensen hun werk mee naar huis. En dan zijn ze ook 's avonds nog met e-mails bezig of op zondag aan het voorbereiden voor de volgende week.
Ja.
Dus als je wil stimuleren dat mensen hun werk loslaten en ook een privéleven erop na mogen houden en hobby's mogen doen, moet je eigenlijk ook wat duidelijk hebben van wat verwacht je nou van je mensen en wanneer is het klaar? Als het duidelijk is wat er van je verwacht wordt. Ik werk als bedrijfsarts met een agenda.
Ja.
Als mijn agenda klaar is, is mijn werk klaar. Heb ik snel gewerkt, kan ik misschien wel om 3:30 naar huis. Waarom zou ik tot vijf uur op kantoor blijven zitten als mijn werk klaar is?
Ja.
Dus het is veel gezonder om te weten waar je aan toe bent.
Ja,
het
is wel een beetje makkelijk gedacht. Hè? Vanuit als je bedrijfsarts bent, dan heb je een agenda. Als je radiopresentator bent, dan heb je radioprogramma's. En dan is het daarna klaar. Maar als je een normaal beroep hebt,
Dat werk houdt nooit helemaal op, natuurlijk.
Ja, maar dat is denk ik ook juist het probleem. En wanneer sluit je werk dan af? En wanneer gun je het jezelf om toch te gaan tennissen?
Maandag werd bekend dat het merendeel van werknemers in Nederland steeds vaker last heeft van lichamelijke klachten. 2/3 van de mensen heeft werkgerelateerde fysieke klachten en vallen ook steeds vaker uit. Het ziet ernaar uit dat onze fysieke gezondheid niet zo op orde is. Is dat ook wat u ziet of niet?
Nou, ik denk dat het vooral aan de werknemer in dat geval ligt. Ja, ik denk dat heel veel werkgevers veel investeren in ergonomie, in goede omstandigheden. Maar dan houdt het op een gegeven moment ergens op. Ja. En mensen aanspreken op van ja, maar gebruik het dan ook.
Gaan ze even rechtop zitten, of zoals je moeder dat vroeger deed?
Mijn collega's doen dat, gelukkig. Jazeker.
Oh ja.
Of ga ze even wat vaker te drinken halen. Dan ben je weer even in beweging. Of zoals ik de laatste keer had, als je iemand aan het bellen bent, je bent telefonisch aan het overleggen met een collega. Ja, in prehistorie zat zo'n telefoon aan een draadje, maar tegenwoordig is het mobiel.
Ja.
Dus waarom ga je er niet een rondje lopen?
Ja. Ja.
Moet je wel zorgen dat de verbinding niet wegvalt, maar dan ben je wel in beweging.
Ja, dus die calls tegenwoordig online met Teams zorgt er alweer voor dat we allemaal weer achter een laptop gaan zitten. Dat hadden we eigenlijk ook af en toe vroeger. Was gewoon bellen met oortjes in, hebben we zo'n goed idee. Hè?
Ja. En misschien is de fysieke vergadering ook nog wel een beter idee, want dan kan je tenminste een keer opstaan.
Ja. Psychische klachten zien we ook toenemen. Het begint ook epidemische vormen aan te nemen. Want 1 op de 5, 1 op de 6 mensen heeft burn-out-achtige klachten. Waar komt dat door?
Denk ik grosso modo, als ik er als arts naar kijk, zijn er ook verschillende thema's. Als je kijkt naar de jongeren, bijvoorbeeld de mensen tot 30, even gechargeerd.
Mm-hmm.
Ik denk dat daar het kernthema vooral verwachtingen is. Jongeren zijn opgegroeid met social media. Alles is prachtig, mooi, succesvol. Het moet goed zijn. Ja, als dat je verwachting is, ook van werk, dan valt het in het dagelijks leven al snel tegen.
Ja.
Ik denk dat 30ers tot 60ers vooral intensief leven. Druk bezig zijn met werk, zoals ik net al zei, ook doorgaan na 5 uur en in de weekenden. En aan de oudere kant mantelzorg. Ik vind mantelzorg nog wel een groot probleem. Daar worstelen mensen mee om dat te combineren met fulltime of voor een groot deel werken. Dus ik denk dat daar intensief leven een probleem is en niet meer aan je hobby's toekomen of aan jezelf toekomen.
Mm-hmm.
En ik denk dat voor 60-plussers het vooral gaat om ontwikkelingen. Dingen gaan heel snel.
Ik wilde ook wel eens weten wat voor een impact de fysieke werkomgeving heeft op ons welzijn. Bijvoorbeeld het kantoor. Laat mijn volgende gast daar nou precies onderzoek naar hebben gedaan.
Bart Verroekel, adviseur nieuwe manieren van werken bij Juno.
Jullie houden je druk bezig met gezond werk. Wat doen jullie nou precies?
Ja, als adviesbureau voor nieuwe manieren van werken helpen we eigenlijk organisaties op een moderne manier te werken. Dat kan een moderne, nieuwe, frissende fysieke werkomgeving zijn. Een digitale, nieuwe veranderstrategie. Of echt het mensen begeleiden naar een nieuwe manier van werken toe.
Ja, je hebt onderzoek ook gedaan naar invloed van de fysieke kantooromgeving op ons welzijn.
Yes.
Is daar inderdaad een grote impact?
En het kan een hele grote negatieve impact hebben. Mm-hmm. Dat kennen we vroeger natuurlijk wel als sick building syndrome. Je gaat een dag naar kantoor of misschien een paar decennia geleden naar een fabriek. En je komt echt daadwerkelijk zieker thuis met brandende ogen of kortademigheid. Tegenwoordig is dat met allerlei ARBO en NEN-normen wel goed onder controle. En het kan zelfs een welzijnsstimulerende omgeving hebben.
Ah, oké. Okay. En is het ook echt de grote impact op gezondheid op het werk? De kantooromgeving, of moeten we verder kijken dan?
Nou, in alle eerlijkheid inderdaad. Het kwam op plek 6 van de 12 te staan, de kantooromgeving. Ik heb er wel verder onderzoek naar gedaan. Maar de hoogste elementen zijn gelijkwaardigheid en relaties met je collega's.
Ah, oké. Okay. Want als je dan kijkt naar de problemen die we nu steeds vaker in cijfers terugzien komen. Verzuimcijfers. Mensen rapporteren dat ze problemen hebben met psychische klachten of vallen ook daadwerkelijk uit.
Ja.
Waar ligt dat aan? En ligt dat misschien in die top 5 van jou van hey, daar gaat het dus mis?
Iedereen beleeft het altijd op een andere manier. Maar ik kan me voorstellen inderdaad als de werkomstandigheden op jouw werk op die elementen, kantoor, gelijkwaardigheid, relaties met collega's, dermate slecht georganiseerd zijn, dat zeker niet bijdraagt aan jouw welzijn.
Ja. Even over dat kantoor nog. Hè. Zien we nog dat sick building syndrome of is dat tegenwoordig echt wel afgelopen?
Nou, ik zie het zelden. Wij komen natuurlijk wel eens op plekken die echt wel toe zijn aan een nieuwe werkomgeving. Maar of dat nou echt een sick building syndrome is, ik denk dat het wel redelijk afgelopen is.
Mm-hmm.
En ja, op naar de welzijnsstimulerende werkomgeving.
Ja. Kijk, wij hebben net bij BNR, ik denk nu 2 jaar geleden ongeveer, een nieuwe studio met veel meer planten. Maar dus wij hebben het hier beter. Maar ik denk af en toe wel, als het ook gewoon een rommelige studio was geweest, was ik ook wel gelukkig geweest.
Ja, maar het hoeft ook niet altijd het meest moderne en fris te zijn. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb jou ook even gegoogeld van tevoren,
ja,
Rens.
En goed.
Blijkbaar, jouw meest memorabele studio-uitzendingen gingen over 9-11.
Zeker.
Over aanslagen in Afghanistan.
Ja.
Een of andere monster sneeuwstorm in 2005.
Zeker.
Ik zie jou al direct weer lachen.
Ja, ja, dat
maar
was
waarom zie ik hier in de omgeving geen referenties daar naartoe?
Oh.
Dat heeft, je valt toch geen kilo vanaf? Maar ik zie je glimlachen.
Ja.
Het doet weer iets met jouw welzijn, met jouw state of mind van vandaag.
Ja.
Dat soort hele kleine interventies zou bijna wijze in een paar tientjes geregeld kunnen zijn morgen.
Ah,
dat kan ook
goed
zijn.
Dus wat grappig is, dat ik denk bij een goede kantooromgeving denk ik aan mooie planten en goede lambrisering en mooie kleuren.
Ook belangrijk.
Maar jij zegt nee, denk ook na over wat je bijna bereikt hebt en waar je psychisch trots op kunt zijn.
Ja, nou de meest traditionele opvatting over gezondheid op het werk gaat dus inderdaad wel over waar jij het ook over hebt. Je fit voelen, de trap nemen, gezond fruit eten, dat soort zaken. Maar welzijn is veel breder dan gezondheid. En dat gaat ook over die aspecten die ik net benoemde. Er is ook heel veel literatuur over geschreven.
Ja, ja. Even de probleemanalyse nog. Word je van werk vaker ziek dan gezond?
Er zijn natuurlijk heel veel mensen die met minder energie naar huis gaan dan dat ze naar kantoor of aan het werk begonnen die dag. En dus het kan ook een thuissituatie zijn. In mijn geval kom ik vaak met meer energie thuis dan dat ik de 's ochtends ben weggegaan.
Maar is dat dan ook de lakmoesproef? Dat je ga je met meer energie weg van het werk dan dat je erheen komt?
Nou, het zou een voordeel zijn. Het hoeft ook niet iedere dag zo te zijn. Ik kom ook wel eens moe thuis of een beetje gestrest. Maar dat zorgt ook alweer voor een stukje ontwikkeling. En dat zorgt ook alweer voor een stukje scherpte. Maar de rode draad daarin moet wel florerend en positief zijn. In plaats van dat het alleen maar stress geeft. En in een vicieuze cirkel dag in dag uit het van je afvreet.
Misschien is het ook even goed om terug naar de basis te gaan. Want hoe zitten wij als mensen nou in elkaar? En wat hebben wij nou precies nodig? En hoe kan je die kennis inzetten op het werk? Nou, daar heeft mijn laatste gast een heldere visie op.
Iris Bergwerf, psycholoog. Ik ben zelfstandig ondernemer. Inmiddels een bedrijf met 8 psychologen. En wij zorgen ervoor dat mensen binnen de werkvloer gezond blijven.
En dat heet het Satisfactory Project, of niet?
Ja, dat klopt.
Wat is er satisfactory aan?
Het gaat natuurlijk een factory, het gaat over werk. En mijn idee is dat werk pas gezond is op het moment dat het bijdraagt aan een bepaalde mate van voldoening. En daar zit gelijk een mooi tipje van de sluier.
Ja.
Dat ik denk dat het daar regelmatig misgaat.
Ik begrijp ook dat jullie zeggen, ja, soms hoe wij werken en leven komt niet overeen met onze natuur.
Ja.
Leg eens uit.
Ja, wij werken heel erg vanuit de evolutionaire psychologie. We weten dat ons stress- en immuunsysteem niet heel erg veranderd zijn in de loop der tijd. Onze omgeving wel.
Mm-hmm.
En we zien dus ook dat er heel veel mismatches zijn in hoe we dus nu dagelijks leven en handelen versus wat voor ons lichaam dus gezond is.
Geef een voorbeeld.
Bijvoorbeeld het lange zitten, wat je natuurlijk al zei, is voor ons lichaam natuurlijk geen bekende. Dat is eigenlijk een vijand voor ons lijf. En wat we ook zien is dat op het moment dat je dus lang zit, dat je stresssysteem geactiveerd wordt, je immuunsysteem geactiveerd wordt.
Maar waarom is het evolutionair zitten dan zo slecht?
Het is niet slecht om te zitten, maar ze bewogen vaker. Dus de tijd waarop ze zaten was over het algemeen korter.
Ja, ja. Okay.
En minder comfortabel natuurlijk. Wij zitten nu altijd op stoelen.
Ja.
Zij moesten op de grond gaan zitten, waardoor je automatisch squats doet bijvoorbeeld. Dus heel veel spieren die zeg maar gewoon natuurlijk gebruikt werden,
mm-hmm,
worden nu minder gebruikt.
En waar zijn we ook nog meer tegen onze evolutie in werk aan het organiseren wat jou betreft?
Nou, ik denk enerzijds al dat we natuurlijk een hele grote groep hebben waar we mee te maken hebben. En over het algemeen is ons brein ingesteld op het goede doen voor de groep.
Mm-hmm.
Dus we zijn heel loyaal eigenlijk als wezens. Want in je eentje kan je niet overleven in de jungle. Hè? Dus dat doe je met je groep. Tegenwoordig zijn die groepen heel erg gericht op geld verdienen.
Mm-hmm.
Even heel gechargeerd gezegd. Hè? Want er zijn natuurlijk altijd meerdere redenen om ons werk te doen. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk wel gewoon winst gedraaid worden. Waardoor we ons conformeren aan behoeftes van de groep. Maar niet per se meer checken of dat nou voor ons daadwerkelijk gezond is. Bijvoorbeeld 8 uur op een dag gefocust zijn is voor ons brein gewoon niet heel handig. Maar ja, we spreken het met elkaar af, dus dat doen we. Het altijd beschikbaar zijn voor mensen, voor klanten, is ook niet per se voor ons brein heel goed. We hebben af en toe gewoon tijd nodig om uit te schakelen. Maar omdat onze groep dat vraagt, doen we dat.
Mm.
Dus die loyaliteit die vraagt eigenlijk veel meer van ons wat niet bij ons past.
Nee.
Een gevoel van voldoening ontbreekt soms.
Ja.
En ik denk in onze tijd vrij regelmatig. Waardoor je dus wel heel erg bezig bent en je lijf constant aanzet. Maar het dus niet een soort daarna die ontspanning van voldoening geeft. En wat wij dus doen is zorgen dat mensen bewust worden van waar haal je die voldoening nou wel vandaan.
Mm-hmm.
Naast wat is gezond voor jou als mens. Om uiteindelijk te zorgen dat eigenlijk alle dingen die je doet met elkaar gewoon Fijn kunnen gaan in plaats van uitputtend zijn en voor verzuim zorgen.
En hoe groot is de aanslag van werk op onze gezondheid?
Kijk, weet je, we werken heel veel. Dus we zijn gewoon heel veel tijd van onze week zijn we op het werk. Dus daarin is werk een hele grote, een hele belangrijke factor, zeg maar, voor onze gezondheid. Maar het is natuurlijk niet enkel het werk.
Nee. En is het werk dan ook een belangrijke sleutel om het op te lossen, omdat er zoveel op het werk zijn?
Nou ja, dat is waar wij uiteindelijk de filosofie van ons bedrijf vandaan hebben gehaald.
Ja.
Van joh, wil je verandering brengen in gezondheid van mensen? En wil je echt die verzuimcijfers en niet alleen de verzuimcijfers vanuit burn-out, maar ook depressieklachten bijvoorbeeld, of angstklachten, die zijn ook gigahoog. Wil je dat echt tegengaan, dan zul je echt met elkaar systemisch dingen moeten veranderen.
Ja.
En een werkgever heeft daar wel veel invloed op. Dus als je daar ander gedrag stimuleert, heeft dat denk ik groot effect op de hele samenleving.
Wat je ziet, ik maak me daar best wel zorgen over als je kijkt naar de burn-out cijfers. Of naar het gutst echt overal eruit. De psychische klachten zien we elke keer. Het gaat ook niet naar beneden. Weet je? Elke keer komen er weer cijfers en je denkt, het gaat steeds slechter. En is dat nou typisch een Nederlands fenomeen of hebben we dat dan overal? Weet je dat?
Nou ja, het wordt denk ik op verschillende plekken anders genoemd. We hebben het hier in het Westen, of dat nou Nederland is of een ander goed ontwikkelde economie. Wij noemen het burn-out. Maar uiteindelijk, als je het weer helemaal terugbrengt naar de basis van waardoor worden we nou eigenlijk ongezonder, heeft het weer te maken met dat stress- en immuunsysteem. En natuurlijk heb je ook op plekken waar je niet heel de dag achter een schermpje zit, stress. Dus ook daar hebben ze wel eens dit soort klachten. Mm-hmm. Alleen noemen ze het geen burn-out. Dus ik weet niet of het per se of dat alleen in Nederland is.
Ja, ja.
Maar ik denk wel dat burn-out, omdat we hier gewoon zo doorgaan en zo ver afwijken nu van wat gezond is voor ons mens.
Straks gaan we het hebben over hoe we verder kunnen werken aan welzijn op de werkvloer. En we bespreken ook wie daar nou precies verantwoordelijk voor is. Is dat de werknemer zelf of juist de werkgever? Maar nu eerst iets heel anders, namelijk werk voor iemand die graag sleutelt aan enorme onderwatervaartuigen van Defensie.
De vacature.
Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op een functie van engineer scheepsbouw van onderzeeboten bij de Koninklijke Marine. Nou, dat is natuurlijk altijd heel interessant. Gaan we eens even bellen met Jacques Mulder. Hij is operationeel directeur bij een detacheringsbureau dat deze functie probeert te vervullen. Hij zal er vast en zeker veel over weten. Dus even kijken of ik hem te pakken krijg.
Hallo, met Jacques Mulder.
Dag Jacques, met Rens de Jong van BNR.
Hi, goeiedag.
Ik wil graag in de duikboten werken.
Ja, kijk aan. Hartstikke goed. Dan ben je een goed adres.
Ja, precies. Of ik mag volgens mij geen duikboot zeggen. Volgens mij moet je onderzeeër zeggen, toch? Of niet?
Ja, het is een onderzeeër inderdaad, ja. Klopt.
Ik zag dat jullie als detacheringsbureau aan het werven zijn voor de directie materiële instandhouding, de DMI in Den Helder. Even voor mij, wat is dat precies?
Nou, de DMI in Den Helder, dat is het onderhoudsbedrijf van de Koninklijke Marine. Dus zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. En als er modificaties moeten worden gedaan aan hun materiaal, zeg maar, dan gebeurt dat in Den Helder.
Ja, ja. En dat dus, is...
Er kunnen fregatten zijn, kunnen mijnenjagers zijn, werkboten, maar ook bijvoorbeeld duikequipment en ribboten en zo. Dus heel divers.
Ja, en daar heb je, daar moet veel onderhoud aan gebeuren, toch?
Klopt. Ja, klopt zeker. Ja.
En dan heb je dus, jij zoekt dus een engineer scheepsbouw van onderzeeboten. Wat voor taken heb je dan precies?
Die onderzeeboten die hebben een bepaald onderhoudsregime, zullen we zeggen. Er moet om de zoveel tijd moet er wat aan gebeuren. Soms moeten er dingen vervangen worden. Soms moeten er gewoon normaal onderhoud gepleegd worden. Nou, dan komen ze aan de wal, zullen we zeggen, of ze komen op de wal. En dan wordt dat een groot project. En zo'n engineer die heeft dan een deel van zo'n project. En dat kan hij ook heel divers zijn. Dan moet hij bijvoorbeeld ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de aansturing van zo'n onderzeeboot, dat er onderhouden gepleegd wordt. Of misschien de energiesystemen. Maar er kunnen ook wapensystemen zijn.
Oh ja.
Dat is eigenlijk heel divers. En dat is bij aanvang van bij de aanvraag van deze functies dat nooit helemaal duidelijk.
Nee.
Maar dat kan wel heel divers zijn.
Ja, want dit is de walrusklasse. Nou, dan weten we allemaal, dat zijn wat oudere type schepen natuurlijk. Hè? Dus daar is het ook regelmatig onderhoud aan, kan ik me zo voorstellen.
Ja, klopt. Ja. Dat is echt wat ze daar nu mee bezig zijn, is echt proberen aan de gang te houden. Totdat de nieuwe er zijn, zeg maar.
Ja. En wat moet je in huis hebben als senior engineer?
Nou, wat, nou ja, de DMI stelt hele duidelijke eisen voorop. Hè. Dus wat zij sowieso willen is iemand met een HBO-diploma, scheepsbouw of maritieme techniek. Dus je moet echt wel een opleiding in die maritieme sector hebben. En ja, bij voorkeur natuurlijk iemand die ja, ruime ervaring heeft met het onderhoud aan schepen, systemen aan boord van schepen.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk. En een Nederlands paspoort. Dat is ook heel belangrijk bij de marine. Dus we kunnen helaas geen andere nationaliteiten laten.
En dat heeft allemaal met spionage en veiligheid te maken dan?
Klopt, ja. Ja. Voordat je daar aan het werk kunt, word je helemaal door de MIVD uitgecheckt. Hè? Ja. Dus een antecedentonderzoek. En ja, dat kan blijkbaar alleen bij Nederlanders.
Ja, ja. Okay. Ja. Word ik ook onderdeel van de strijdkrachten, vroeg ik me af. Kan ik uitgezonden worden?
Nee, absoluut niet.
Okay.
Nee, het is wel zo, en dat is op zich ook wel leuk, denk ik. Een leuk onderdeel. Je werkt wel heel erg nauw samen met militairen. Dus ja, ook als je komt ook regelmatig aan boord. Daar zijn gewoon militairen ook aanwezig. Daarnaast zijn er ook militairen op de afdeling gewoon, hè, die gewoon daar een functie verrichten. Maar dat zijn dan wel militairen. Maar ja. Dit betreft burgerfunctie.
En je zoekt er eentje? Of zeg je iedereen die zeg maar marine heeft ergens gestudeerd, kom maar langs, want ik heb zatbanen.
Nou, ik heb zat projecten daar. Dus iemand die dus een technische achtergrond heeft, of een MBO 4 of een HBO diploma in een technische richting, die in Den Helder werkzaam wil zijn. En dus of hij moet daarheen willen reizen, of hij moet daar geregeld door WTW in een locatie, een Airbnb of zo willen verblijven.
Ja.
En zijn hartelijk welkom om even te reageren. Ja hoor, zeker weten. Werkzat,
dat dacht ik al. Hey, dankjewel.
Goed zo. En jij ook bedankt.
Dankjewel, Jacques. Hoi, hoi.
Goed zo, hoi.
Rens de Jong.
Nou, een mooie baan voor iemand die graag van sleutelen houdt en van grote projecten. Terug naar de themavraag over welzijn op het werk. We bespraken net al hoe het daarmee gesteld is. Maar ik wil het nu echt hebben over oplossingen. Hoe bevorderen we een gezonde werkomgeving? Volgens bedrijfsarts en hoogleraar Corné Roelen is het helemaal niet zo ingewikkeld.
Houd ook simpel met je mensen gezond houden. Je kunt allerlei heel ingewikkelde trainingen of cursussen aanbieden om psychisch verzuim vroeg te herkennen en dan te interveneren. Dat kan veel simpeler. Weet wie je medewerkers zijn. Ben je oprecht geïnteresseerd in wat ze bezighoudt en waar ze mee worstelen?
Mm.
En misschien nog wel simpeler, geef eens een complimentje. Dan voelen mensen zich gewaardeerd. En dan zie je het verzuim bij wijze van spreken zien de ogen al zakken.
Oh ja?
Verzuim is een kwestie van aandacht, de goede aandacht geven van je mensen. En dan gaat het omlaag. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben.
Het is gewoon mensen moeten gezien worden.
Ja, en gewaardeerd worden.
En gewaardeerd worden, ja. Ik lees het ook een beetje, we moeten het gewoon met gezond verstand doen en met gezond verstand ook nadenken over arbeidsomstandigheden.
Ja.
Ja. Maar is het echt zo simpel?
Soms niet, maar vaak wel. En bij die zitpandemie ook. Je kan er allerlei uitgebreide bedrijfstrainings- en fitnessprogramma's doen, maar je kan ook stimuleren dat je mensen met de fiets naar het werk komen.
Ja.
Of wat vaker pauzeren in een vergadering.
Ja.
En dan niet op de stoel blijven zitten om je mails te checken, maar echt ergens heen lopen eventjes.
Ja. Ik zie op uw LinkedIn-pagina, het is beter om je levensstijl aan te passen en daar werkgeluk in te vinden dan allerlei symptomen aan te pakken.
Dat is een stukje preventief advies ook. Doe datgene wat je leuk vindt.
Mm-hmm.
Niet alleen privé, maar ook in je werk.
Ja.
Doe de dingen waar je goed in bent, waar je geluk van krijgt. En dan hoef je niet naar symptomen te kijken, want die krijg je als het goed is niet.
En doen we dat dan te weinig? Zeg maar, zijn wij daar als mensen dan, of als werknemers, te weinig mee bezig?
Ja. Vind ik wel.
Ja?
Ik zie heel vaak mensen die in de knoop raken, hetzij fysiek, hetzij mentaal, zitten toch vaak vast in werk.
Ja.
Eigenlijk toch de mentaliteit van ik weet wat ik heb en ik weet niet wat ik krijgen ga. En het is altijd nog confronterend als ik als bedrijfsarts, vind ik ook mijn taak, mensen spiegel en zeg van, word je hier nog gelukkig van? Of moet je wat anders gaan doen? Dan zie je de schrik van, ja, wie ben jij om mij te zeggen dat ik wat anders moet gaan doen? Maar als je daar gelukkiger van wordt, gezonder van kunt leven.
Ja.
Vind ik dat wel een taak.
Is dan heel veel, laten we zeggen, psychisch verzuim en misschien ook al fysiek verzuim terug te voeren op die vraag? Ben je nog wel gelukkig in wat je hier aan het doen bent?
Fysiek weet ik niet, hoewel ik wel een linkje zie. Mentaal denk ik wel.
Ja?
Bij psychisch verzuim zie je toch nog vaak dat mensen zeggen, nou, ik voel me beter, ik ga mijn werk weer doen. Dan wil ik ook nog wel een poging doen van, dat mag van mij, maar wat ga je nu anders doen in je werk? En dan blijft het erop vaak stil. En dan voel ik eigenlijk aan mijn water al, deze patiënt zie ik over een jaar weer. Want je gaat weer hetzelfde doen als wat misgegaan is. En juist die mensen die de uitdaging, misschien wel de durf hebben om wel te springen naar een baan waar ze gelukkig van worden, ja, die zie je niet meer terug.
Ja. Je hebt natuurlijk wel ook beroepen die gewoon waar je druk hebt, waar de druk groot is. Wat is daar dan de oplossing voor?
Het begin van een burn-out is eigenlijk van geen tijd meer voor hobby's, geen tijd meer voor leuke dingen, geen tijd meer voor de film.
Ja.
Als je dat niet meer doet, ja, dan geniet je, dan wordt zeg maar de geniettijd wordt steeds kleiner, steeds minder. En dan word je niet gelukkiger van.
Nee, en dat gunnen we onszelf niet altijd.
Klopt.
Want we zijn zo druk.
Ja, het moeten gaat boven het genieten of het willen.
Terwijl het genieten eigenlijk even belangrijk is, want anders kan je dat moeten ook niet goed doen.
Zou eigenlijk 50-50 moeten zijn, ja.
Er zit wel een punt hier waar mensen denk kritiek op kunnen hebben. Want u legt het heel erg bij die werknemer zelf neer. Van ben jij nog wel gelukkig, dan moet jij een stap maken. Aan de andere kant, er is natuurlijk vanuit de werkgever best veel externe druk. Extreme werkomstandigheden of ja, er is echt wel druk om. En daar kun je niet zo makkelijk van weglopen. Dat werkt ook niet zomaar. Dus door het heel erg bij die werknemer neer te leggen, is dat wel eerlijk?
Nou, er zit zeker een rol bij de werkgever hoor. Wat ik daar straks al zei, oprecht geïnteresseerd zijn in je medewerker en waar zij mee worstelen, lijkt misschien een heel simpel advies, maar is best moeilijk voor managers. En daar kun je in gezamenlijkheid kijken van wat gaat hier goed, wat gaat er mis, wat moet er anders. Kijk, als je de werknemer vraagt, dan moet er personeel bij.
Ja.
De manager kan dat niet regelen, want van bovenaf wordt de manager gestuurd van ja, je krijgt niet meer FTE, dus je moet het roeien met de riemen die je hebt. Zaken wringen vaak, maar als je daar met elkaar over in gesprek gaat en kijkt naar oplossingen, dus niet alleen inderdaad de oplossing van de werknemer zelf, maar ook vanuit de werkgeverskant, dan is het een win-win situatie.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant is het wel zo, psychisch verzuim heeft ook heel vaak te maken met dat je je druk maakt over wat anderen niet of wel doen.
Ja.
Ja, dat ligt niet in jouw invloedssfeer.
Ja.
Op het moment dat je zelf de regie neemt en zelf in controle bent en zelf zegt van nou, als dit niet gebeurt, dan doe ik dat. Dan heb je ook de oplossing in handen. Dus ik geef geen schuld aan de werknemer, maar misschien is de basisopdracht wel van voor de managers, wees geïnteresseerd en geef complimenten. En voor de werknemer, blijf in controle.
En nu kunnen we ook de fysieke werkomgeving anders vormgeven om het welzijn te stimuleren. Bart van Roekel heeft een mooi stappenplan hiervoor. Ik wilde eerst eens even horen hoe die goed toepast.
Dat kan je eigenlijk op heel veel verschillende manieren oppakken. Wij proberen dat in ieder geval vanuit die fysieke werkomgeving altijd integraal te benaderen. Dus wat ik net al zei, kijk niet alleen maar puur naar die gezondheid, maar kijk ook veel meer naar de softere elementen. Dat je betekenisvol werk doet en dat je positieve emoties hebt. En ook dat kan je allemaal nog steeds met die fysieke werkomgeving beïnvloeden.
Ja. Jullie hebben daar ook een model voor, tenminste een acroniem, het PERMA-model.
Ja.
Wat staat dat voor?
Nou, het PERMA, het eindigt met een H. Dat is dus dat stukje health, gezondheid. Nou, inderdaad, dus weer dat standaard riedeltje. Neem de trap, eet fruit, drink gekoeld water. Ga een keer staan in plaats van zitten zoals wij nu doen.
Ja.
Dat zit ook best wel in dus die traditionele mindset van mensen die hiermee bezig zijn. Maar wij proberen hem nog verder te denken. De P, de positieve emoties. Denk aan waarden als compassie, dankbaarheid, inspiratie. Ben je allemaal dagelijks niet meer bezig.
Mm-hmm.
Ook dat kan je weer met een kantoor stimuleren. Dat kan door kunst. Dat kan door veel kleurgebruik in de werkomgeving. Dat kan door een wandeling in de natuur. De E van engagement. Ben je betrokken met je werk? Doe je echt zinvol werk waar je soms de tijd in verliest? Wat echt de uitdagingen passen bij je vaardigheden? Ook dat weer, is er een plek op kantoor dat als je wil concentreren, dat kan. Als je een keer je creatieve gedachten helemaal de vrije loop wil laten gaan, is daar een plek voor. De R, de relaties, hadden we het net ook al even over. Over het stukje echt vrienden bouwen op kantoor, echt die authentieke relaties. Mm-hmm. Is er een koffiebarretje, een tafelvoetbaltafel of een plek voor een goed gesprek? Dat kan voor iedereen ook weer anders zijn. En van meaningful, het stukje, het hogere doel, echt bijdragen aan de betekenis van de organisatie. Een stukje identiteit wat dan terugkomt, zoals hier mooi bij BNR. Blijf scherp, ja. Kleur geel. En uiteindelijk de A, de achievements. Op welke prestaties ben jij nu trots? En hoe zou je die terug willen laten komen in de werkomgeving?
En jullie zeggen, neem deze checklist nou en zorg ervoor dat je, en deze dingen geven denk ik allemaal positieve emoties, dat je daar ruimte voor geeft en dat je dat faciliteert.
Jazeker. Dus de standaard blik is, we kijken alleen maar naar gezondheid.
Ja.
En wij zeggen, trek hem veel breder. En kijk bij alle interventies die je kan plaatsvinden. In dit geval een kantooromgeving. Maar dat kan net zo goed in een digitale veranderstrategie zijn. Kijk of je al die elementen aanraakt. En in het algehele welzijn interveneert.
Ja.
Want dan heb je een breed welzijn. De medewerkers floreren.
Ja. En waarom blijven we dan vaak in dat gezondheid hangen? Want ik zie hier ook bij BNR prima hoor, maar echt bakken met fruit en groenten. En,
ja, zeker. Ja, uiteindelijk is in dat geval van het PERMA-model de H gewoon het makkelijkst. Even ook om ermee te starten. Dus er is een start, dus ik moedig dat ook alleen maar toe. Alleen wij zeggen, durf ook een stap verder te gaan. En we zien ook in een benchmark die wij hebben gedaan onder 100 organisaties, dat meer dan 60% bieden inderdaad trainingen en coaches aan. En ook 60% bieden fietsplannen aan en stimuleren fietsgebruik. Maar bijvoorbeeld amper 22% stimuleert echt om in de avond en het weekend niet te werken.
Mm.
Dus zo zie je inderdaad, dat is weer een hele andere discussie. Er wordt ook wetgeving op gemaakt, dan toch weer niet. Dat zijn veel spannendere gebieden om daar ook al nu al als bijna pionier op aan te slaan.
Aan de andere kant, weet je, er moet wel gewoon werk gedaan worden. En dan is het best wel handig als mensen heel erg committed zijn, om even een slecht Nederlands woord te gebruiken. En in het weekend af en toe ook even een e-mailtje rammelen.
Of juist lekker dat als je werkt, dat je 100% kan geven. En als je niet werkt, ook 100% kan uitrusten.
Nee, ik snap de theorie, maar ik snap ook wel dat managers denken, hé, allemaal hartstikke leuk en aardig hoor. Ja. Maar dit moet maandag wel af.
Dat zou heel fijn zijn voor de korte termijn. Maar dat heeft waarschijnlijk nadelen op de lange termijn. Ja. En vice versa.
Ja. Maar nog, je draait wel om de hete brei heen dan. Want uiteindelijk, sommige managers vinden het gewoon heel moeilijk om dat hele persoonlijke voor elkaar te krijgen. Dus gaan we pingpongtafels, glijbanen, stilteplekken, mindfulness cursussen. Nou, you name the shit allemaal. Terwijl het gaat erom dat die managers zijn of haar werk gaat doen en echt oprecht geïnteresseerd is in degene die tegenover hem staat.
Daar heb je helemaal gelijk in. Je moet het ook alleen maar doen als het ook echt past bij jouw manier van werken. Anders wordt het een façade. Dan ga je het alleen maar doen om de show te stelen.
Ja.
Dus je analyseert echt het werk, kijkt hoe je het werk wil uitvoeren en daar kies je een passende werkomgeving bij. Elon Musk hoeft wat mij betreft dit niet te doen. Als je zijn boek leest en er staat een pingpongtafel, no way dat iemand daar een potje durft te spelen.
Nee, want dat vindt Elon Musk echt verschrikkelijk. Want dan ben je namelijk niet bezig met productief zijn voor meneer Musk.
Maar dan moet je het ook niet doen.
Nee. Als je hier naar kijkt, wat vinden ze het allerlastigste?
Nou, je zag wel echt heel duidelijk op metingen vooraf en achteraf dat medewerkers hogere scores aangeven op de mate waarin ze bewegen. Daglichttraining van buiten, hoe ze verbonden voelen met elkaar. Dus dan zie je wel echt dat daar verandering in is. En daarin is dan de enige wijziging de fysieke werkomgeving.
Mm-hmm.
Lering die we daar natuurlijk ook wel uittrekken is: maak het niet verplicht voor iedereen. Want uiteindelijk ook wat jij net zei, hè, van gratis fruit en mindful trainingen. Ja, wie komen daarop af? Ja, vaak de mensen die toch al gezond zijn.
Ja, precies.
Dus als je het dan ook nog verplicht gaat stellen, dan voelt iedereen weer, oh, ik moet bij dat clubje horen.
Ja.
Dus kijken voor, ook met al die interventies op dat PERMA-model, past dit bij alle doelgroepen die wij hebben? En ja, die doelgroep is gewoon van de meest, in dit geval weer op health, fitte persoon tot minst fitte persoon.
Ja.
Die moeten allemaal betrokken worden.
Psychologe Iris Bergwerf heeft een andere aanpak om welzijn op de werkvloer te stimuleren. Als je namelijk gezond gedrag wil stimuleren, dan moet je ook iets weten van je werknemers en daar vervolgens op handelen. Ik vroeg haar naar hoe ze precies te werk gaat.
Wij werken eigenlijk vanuit drie verschillende invalshoeken. Alles heeft te maken met wat is gezond voor de mens en hoe kunnen we daaraan bijdragen. Enerzijds doen we dat door oplaadpunten te organiseren voor medewerkers waar ze binnen kunnen lopen. En van waaruit we heel erg horen van waar lopen mensen nou werkelijk tegenaan. Om van daaruit de tendensrapporten terug te geven aan organisaties. En dan eigenlijk te zeggen, het gedrag wat medewerkers nu vertonen is op een tijdlijn. Dus eigenlijk is dat gedrag nu altijd heel logisch. Wil je het oplossen, moet je kijken wat er eerder op die tijdlijn mis is gegaan.
Mm-hmm.
En niet het gedrag van de mensen op willen lossen, maar wat daarvoor is gebeurd.
Ja.
En vanuit die oplaadpunten proberen wij dat te achterhalen. Van waar gaat het nou mis? En daar iets in veranderen.
Ja.
Weet je, het idee van een steen in een vijver gooien.
En waar kom je dan achter als je dat dan doet bij een bedrijf?
Nou ja, het grootste verhaal is denk ik dat mensen zich niet gezien dan wel erkend voelen.
Mm-hmm.
En wat ik net al zei, dat is een van onze grootste drijfveren, sociale dieren. We willen gewoon in een groep horen. Dus we gaan heel hard werken, maar krijg je die waardering niet terug, dan put dat op een gegeven moment uit.
Ja.
En ik denk dat daar een van de grootste dingen zit.
Zeg, bij elke relatie zo. Hè? Eigenlijk is het gewoon wat ons als mensen drijft. Als wij niet gezien worden, dan loopt eigenlijk alles vast.
We zijn eigenlijk niet zo heel moeilijk.
Nee.
En dat is ook een beetje.
Aandacht is altijd het toverwoord in deze. Ja.
Ja, en dat vind ik ook altijd zo suf. Als je dan kijkt naar wat organisaties nu allemaal doen om iets met burn-out klachten te doen.
Mindfulness training.
Ja, dan krijg je allemaal. Ja, of we zetten fruit neer.
Oh ja.
En dan kun je fruit eten tot je een ons weegt. Of je kunt een sportcoach inhuren tot je een ons weegt. Maar als de kern, het systeem, de groep niet veilig is, dan blijven dat labmiddelen.
Ja.
Dus ik vind dat heel fascinerend.
Maar de groep niet veilig is ook nog vaag taal. Wat bedoel je daar dan
dat
mee?
Klopt. Ja, nou ja, eigenlijk voornamelijk hebben mensen dus het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn. En dat ze kunnen uitspreken als er iets niet lekker loopt.
Hmm.
Ik denk namelijk dat heel veel gesprekken helemaal niet zo ingewikkeld zijn. Als je gewoon je lekker voelt bij je baas bijvoorbeeld. En je zegt, hey, dit is gezegd net en ik voel me daar eigenlijk helemaal niet heel chill bij.
Nee.
Is er geen probleem. Voel je je niet veilig bij je leidinggevende omdat hij jou bijvoorbeeld bagatelliseert in je dingen, ga je dat niet zeggen. Bouwt het op, krijg je uiteindelijk dus een stapelstress en uiteindelijk leidt dat tot burn-out.
Ja.
Dus het idee van voel ik me veilig genoeg om gewoon te noemen wat er in me omgaat, ja, is volgens mij de basis van een gezonde omgeving. Ja.
Jij schreef een betoog over lummelen. Waarom is lummelen goed voor ons?
Als we kijken naar ons brein, dan hebben we een aantal systemen in ons brein die onze aandacht reguleren. Je had het net al over aandacht. We hebben een stukje in ons brein, dat heet de default mode network. En die is eigenlijk alleen aan als we niet focussen. En dat default mode network, dat regelt heel veel in ons brein. Waaronder dat het allerlei dingen met elkaar samenvoegt, waardoor er fantastische creatieve oplossingen komen. Mm-hmm. Dat zijn ook vaak die momenten dat je dan buiten loopt en ineens denkt, ah, shit, moet ik doen.
Ja.
Dat.
Ja.
Nou, dat is het default mode network, wat dan aanstaat omdat je niet actief gefocust bent op iets.
Ah.
Ben jij dus bijvoorbeeld, werk jij in een law firm en heb jij dus een declarabele norm van, weet ik veel, 90%. Ja, hoe realistisch is het dan dat je nog met goede oplossingen komt? Omdat default mode network staat permanent uitgeschakeld omdat je moet focussen.
Ja, oh ja. Mijn schoonvader was ooit advocaat. En die schreef wel eens op zijn rekening uit het raam kijken, €90.
Ja, maar dat is echt fantastisch.
Ik weet niet wat het bedrag was, maar ja, dat.
Je moet gewoon even uitschakelen. En dat is eigenlijk ook werk. Dus daar ging dat pleidooi over. Ja. Van joh, weet je, ga dat niet. Want ik hoorde, ik heb een tijd met de PhD's gewerkt. En daar, die zitten natuurlijk allemaal op achter hun eigen computertje. Deden soms half dagen niks voor hun gevoel.
Ja.
En dan was het probleem heel vaak dat ze bij mij kwamen, omdat ze uitgeput waren, omdat ze zo gestrest waren, omdat ze het gevoel hadden dat ze de werkgevers tijd aan het voldoen waren.
Ja.
Dat is zonde. Maar ik dacht, waarom voelen zoveel mensen zich schuldig als ze even niks doen en niet 8 uur achter dat scherm zitten? Terwijl ik denk, ja, ga tussendoor even lekker met een oogmaskertje ergens liggen als jij er zin in hebt.
Kortom, ook als je niet je focust op je werk, kun je best dat rekenen tot werktijd, omdat dan je brein eigenlijk allerlei connecties aan het maken is. En die tijd gewoon nodig heeft om creatief te zijn.
Ja.
Alleen zeggen wij dat, doe dat lekker in je eigen tijd.
Ja, je bent bezig, zonder dat je bewust bezig bent. Dus dan werk je eigenlijk heel veel uren in de week. Ja, vind je het gek dat mensen op een gegeven moment klaar zijn?
Nog heel even terug naar het praktische. Mensen gaan dan praten met die psychologen van jullie.
Mm-hmm.
Dan ga je niet proberen te focussen op, nou probeer nou eens wat mindfuler te doen, et cetera. Maar je probeert eerder te kijken, waar gaat het nou mis?
Ja.
Waar zie je het over het algemeen misgaan en wat zijn de interventies daar?
Nou, grootste deel is dus het gebrek aan kennis en begrip van wat gezond is voor de mens bij het leiderschap.
Mm-hmm.
Daar zit echt het grootste probleem.
Ja. Omdat managers weten gewoon niet waarom mensen het leuk vinden om ergens te werken of niet.
Nee, en ze zijn eigenlijk ook niet zo heel erg bewust van het effect van hoe dat lichaam zeg maar niet lekker in zijn vel zit en het effect op het werk. En ik leg ze gewoon letterlijk uit dat als het stresssysteem actief is, dat brein, het hele forse deel van je brein raakt afgesloten. Dus het kan niet meer goed redeneren. Het kan niet meer nuanceren. Het kan niet meer overzicht bewaren. Het kan niet meer plannen. Kun je vragen en verwachten, maar dat kan gewoon niet. Het is een brein wat niet meer functioneert.
Ja.
Ja, dan kan je willen wat je wil als leidinggevende, maar daar moet je het toch echt mee doen. En dat uitleggen helpt vaak heel erg, omdat ze zich ergens wel realiseren, natuurlijk is stress niet goed, maar ze snappen niet hoe die stress echt leidt totdat het werk niet meer goed gedaan wordt.
En dan de omgeving waar managers in zitten. En eigenaren, dat is een snel veranderende wereld waar er kansen, maar ook heel veel bedreigingen zijn.
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat die medewerkers wel een veilig gevoel hebben, terwijl je op een grote oceaan met grote golven zit?
Nou ja, ik denk dus ook dat leidinggevenden daarin een voorbeeldrol hebben. Het is niet voor niks dat er heel veel leiderschapstrajecten zijn. Hè? Daar begint het toch echt. Dus bij mezelf ook. Als ik gejaagd ga zitten doen, en dat heb ik echt wel eens, want ik word ook wel eens overspoeld door alles wat er mogelijk is en nog kan. Maar als ik dan vervolgens alleen maar daarop ga storten en word gejaagd, kan ik jou nu al vertellen dat ik een aantal psychologen kwijtraak in korte termijn.
Mm-hmm.
Terwijl op het moment dat ik dus meer rust bewaar, en dat doe ik dus ook door actief voor mezelf te zorgen en daar echt keuzes in te maken, door daarnaast te gaan zingen, te dansen en echt de balans te vinden, kan ik scherp blijven, blijf ik hen goed aansturen, waardoor zij het werk voornamelijk gaan doen en ik kan blijven focussen op mijn creatieve proces.
Ja, dus ook de manager zelf mag af en toe wat meer lummelen.
Zeker, dat ja.
En zingen en dansen.
En zingen en dansen.
Ja, de speelse mens.
Ja.
Nou, gezond op het werk. Dat is ongelooflijk belangrijk. Vooral als je kijkt hoeveel tijd we eigenlijk op het werk doorbrengen. Maar toch loopt het vaak spaak. We zien het aantal fysieke klachten oplopen. Maar mentaal vallen er ook heel wat klappen. Volgens de experts die ik sprak staan we continu aan. Of in wetenschappelijke termen, er wordt te veel een beroep gedaan op ons stress- en immuunsysteem. En dat is een slechte zaak en daar moeten we vanaf. Maar ja, de vraag is hoe? Nou, weg bijvoorbeeld met het presenteïsme. Weet wanneer je werk af is, want die extra vrije uren zijn ook gewoon heel goed voor je. En wat goed voor jou is, is uiteindelijk ook weer goed voor je werk. Dus gebruik die tijd om eens eventjes een beetje te gaan lummelen. En tenslotte, je moet je ook veilig voelen bij je leidinggevende. We moeten kunnen noemen wat er in ons omgaat, wat we nodig hebben. Dus dat is een taak voor de werkgever. Weet wat er speelt bij je mensen. Of doe er in ieder geval je best voor om hem of haar een beetje te leren kennen. Je kan er een hoop fysieke en mentale kwalen mee voor zijn. Maar, zoals bedrijfsarts en hoogleraar Corné Roelen al zei, het is ook gewoon een stukje eigen verantwoordelijkheid pakken. Je gezondheid is ook echt jouw zaak, dus wacht nou niet op je werkgever om in actie te komen.
AI in actie.
Laatste onderdeel van deze uitzending, AI in actie. Met kunstmatige intelligentie kun je tegenwoordig bijna alles. Maar ja, hoe gebruik je dit nou om jouw werk ook daadwerkelijk productiever, beter en misschien wel leuker te maken? In deze rubriek gaan we op zoek naar handige tools die je meteen kunt inzetten om jouw werkdag een boost te geven. Ga eens even bellen met iemand die alles van AI af weet. Dat is AI-expert Remy Gieling, die er ongeveer zijn levenswerk van maakt om AI-tools te testen. Dag Remy.
Dag, goedemiddag.
Ja, goed je te spreken weer. Jij hebt natuurlijk een hele bibliotheek aan tools die je met ons zou kunnen delen. Maar jij zei, ik wil HeyGen wel weer eens even onder de aandacht brengen.
Ja, ik vind het een ontzettend leuke tool. Want stel je voor dat je elke taal zou kunnen spreken die je maar kan bedenken. In je eigen stem, met je eigen mondbewegingen erbij. En dat is precies wat HeyGen voor jou doet. Je uploadt een videootje van jezelf. En in een mum van tijd, in werkelijk waar een minuut of iets dergelijks, kan je aanklikken dat je wat je zojuist in het Nederlands hebt uitgesproken, in het Frans, Duits, Italiaans of Mandarijn wilt hebben. En hij maakt voor jou een perfecte vertaling in je eigen stem met de juiste mondbewegingen erbij.
Ja, ik heb het een keer Ja, het is ja. Werkelijk fantastisch, ja.
Het is heel gaaf. En het leuke is, het was een tijdje geleden inderdaad heel populair eventjes. Toen was het net uitgekomen. Het is ook heel knap, want het is destijds ontwikkeld door echt een handjevol jongens en meisjes in Los Angeles. Ze hebben ook net een nieuwe financieringsronde zijn ze mee bezig, waarop ze eigenlijk in een jaar tijd op 440 miljoen gewaardeerd zouden worden. Wow. Dus mensen zijn enthousiast over wat ze daar aan het ontwikkelen zijn. En ze hebben dus ook net een nieuwe technologie toegevoegd. Dat je dus niet alleen maar een videootje van jezelf kan uploaden en in een andere taal kan spreken. Maar ze kunnen dus ook een avatar van jezelf maken. Oh ja. Dus dan, je uploadt nog steeds een videootje van jezelf. Het beeld analyseert hoe je eruit ziet en in welke setting je zit. En vervolgens kan je gewoon gaan intikken wat je eigenlijk wil dat je uitspreekt. In dit geval gewoon in het Nederlands. En het maakt voor jou eigenlijk een hele presentatie in je eigen stem.
Ja. En waar gebruik je dit voor? Want ga ik het meer gebruiken dan alleen een gimmick?
Ik denk dat het voornamelijk interessant is voor mensen die heel veel internationaal moeten zaken doen. Of die heel veel internationale medewerkers in hun team hebben zitten. Ik kan me voorstellen dat je CEO bent van een bedrijf. En je hebt mensen uit Frankrijk die hierbij komen werken. En misschien mensen uit Duitsland. En dat je het misschien wel aardig vindt om ze even welkom te heten bij de organisatie in hun moedertaal. Dat het toch persoonlijker overkomt dan dat je dat in het Engels doet. Met misschien een kleine taalbarrière daartussen. Misschien als je te maken hebt met mensen in het buitenland waar je zaken mee doet. Waar je een keertje toch een wat meer persoonlijke boodschap voor wil maken. En die avatars, dat is eigenlijk dus die nieuwste tool. Waarbij je een soort van digitale versie van jezelf creëert. Die namens jou video's kan inspreken of kan presenteren. Mm-hmm. Dat is voornamelijk bedoeld, denk ik, voor mensen die content op schaal willen gaan maken. Ook zo'n moeilijke taal. Maar die dus inderdaad heel veel video's willen maken. Bijvoorbeeld uitlegvideo's over hun werk of wie ze zijn, wat ze doen. Ja. En niet elke keer zin hebben om zelf die webcam of camera aan te slingeren. En dat zometeen gewoon laten doen door hun digitale AI-kopie.
Hey, en wat werkt er goed en wat werkt er minder goed?
Nou, wat heel goed werkt zijn korte videoclipjes. Het probleem is enerzijds dat het er wat robotisch uitziet nog, de bewegingen. En het tweede probleem is dat het in het Engels wel goed werkt. Maar in het Nederlands gaat je stem heel snel op het Duits klinken. Dus je spreekt de eerste twee zinnen uit in je eigen, hoe je normaal gesproken praat. Maar in ieder geval bij mij werd ik een soort prins Bernhard ervan qua accent.
Oh ja.
Is misschien niet wat we op dit moment moeten willen. Maar goed, het is nog volop in ontwikkeling.
Jen is de tool. Dankjewel, Remy.
Dankjewel.
Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending op dinsdag om 3 uur. En verder in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Graag tot de volgende keer. Dag.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.